voorstellen, een tweede stem, maar die is heel hoog.
Ja, alleen maar hoog?
De tweede stem die ik ken, die is
zo verschil, want maar ik vind deze heel laag. Laag.
Ja, dat dacht ik al.
Ja.
Daarom zou ik het niet
hebben. Nou, moet je hem even
opzoeken. Moeten we het eerst even met Dirk over hebben? Ja. Zal ik even naar Dirk lopen?
Hij zit volgens mij.
Ja.
Ik zal hem even opzoeken. Kijken of er iemand door de
partij. Ja, ik ken hem. Doe jij hem zingen?
Gewoon?
Ja. Maar die doe ik liever niet.
Die gaat heel langzaam.
Ja, ik zou nog iets, ik zou nog iets langzamer spelen. Mooi lied. Ja. Wat? Ja.
Ik denk iedereen hem in zijn eentje.
Nee, ik denk dat als het goed is, dan komt het tegen het eind komt.
Ja, maar hier zit iedereen wel maar in zijn eentje.
Oh. Staat hij al? Hij klonk zo. Ik kon hem zelf niet horen, net. Ja. Vervelend. Het is
heel
irritant. Nou ja, en vooral.
Ja, slim.
Doen we dat andere lied nog één?
Hij heeft hem ook gedaan. Nou, dat is wel leuk dan.
Nee, wij beginnen.
Oh, oké. Okay.
Dus na de zegen gewoon, oh, is dat keihard aan?
Ja, nu staat hij hard, ja.
Weet dat alles al uitgezonden wordt. Ja.
Nee, we doen er nog wel een keertje nu oefenen, dan laten we het wel weten. Zullen we het andere lied nog één keer doen dan in de microfoon?
Laten we dat doen, ja.
Nee, geef het niet, maar ik wist het niet van niet.
Welke?
Nog even één keer door gebed? Ja. Oh, ik heb het super koud hier.
Thank you.
wij moeten gewoon naar vader. Vader. Dan even. Ja, iets langer stil. Nou hoor ik mezelf eigenlijk weer niet.
Ja, als je erin blaast, dan
hoorde je ook niet zo goed in. Nee, ik hoor mezelf, maar ik zing ook het zachtst van ons drieën. Dus misschien dat hij bij mij iets harder kan.
Bij mij mag hij meestal iets zachter.
Kijk, je kan altijd een stapje naar achter doen. Je kan niet dikker in.
Ik moet praten.
Hallo, hallo.
Ja, hallo.
Wat zei je? Ja. Beter. Ik weet niet of het te hard is nu.
Ja, nee, dat is goed. Maar ik sta voor mijn gevoel heel hard.
Nee, want het eerste lied niet. Nee, daar gaat het om.
Niet dat ik echt keihard sta. Want zij doen bij het eerste lied juist de gewone partij en ik de tegenstemmen.
En jij zingt harder,
Mika. Ik zing harder. Dus ja.
Het hoeft niet... dat ik zachter zing en zij harder. Dus zij moet zachter...
Ik ga er een mooie mixje van maken.
Nou, volgens mij komt het helemaal goed.
Vast wel,
Dan beginnen we nog een keer opnieuw. Goedemiddag, broeders en zusters. Hier in de kerkzaal, ook zij die thuis met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst. Een dienst waarin voor zal gaan dominee Van Pelt. Ook welkom, dominee. In tegenstelling, ik heb nog één mededeling eigenlijk, in tegenstelling tot wat in het zondag op Zuidhoven staat. Het heeft betrekking op de biddag. Die dienst die wordt uitgezonden op het kanaal van de Kandelaarkerk. Dus die kunt u niet bekijken op het kanaal van onze Zuidhovenkerk. Omdat de dienst daar is, is het ook logisch dat de uitzending op dat kanaal te zien is. Verder zijn er geen mededelingen meer. En wens ik u namens de kerkenraad een gezegende dienst. En we willen deze dienst beginnen met het luisteren naar het luisterlied Opwekking 834.
In persoonlijk stil gebed verheffen we onze harten tot God. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij mogen tot Gods woning gaan. Laten we zingen lied 83, vers 1, 2 en 3. Laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Trouwe God in de hemel, u roept ons samen rondom uw woord. Om ons te buigen voor u. Om u daarin te laten merken dat we het van u verwachten. Om onze gebeden tot u op te zenden, ons hart voor u uit te storten. Om onze liederen en psalmen voor u te zingen en uw naam groot te maken. En wij doen dat in de wereld van nu. U roept ons om gemeente te zijn nu. In een wereld die lang niet meer zo mooi is als u hem ooit gemaakt heeft. Want de wereld van vandaag wordt getekend door angst, door dreiging, door gevaar en moeite, door oorlogsgeweld. Zoveel vragen kunnen bij ons opkomen. Misschien omdat het vakantie is geweest dat die vragen des te meer ruimte hebben gekregen in ons hart. En wij denken, hoe moet dat nou? Hoe zullen wij als ouders moedig en standvastig onze kinderen voorgaan? Hoe zullen wij als gemeente een licht zijn in een wereld waar het zo donker is? Hoe zullen wij in de gebrokenheid, het lijden en de pijn van nu iets uitstralen van hoop en moed? Wij krijgen dat niet zelf bedacht. En daarom danken we u dat we naar de kerk kunnen gaan en dat we ons rijk mogen luisteren aan uw woord. U, de God die doet wat mensen niet kunnen. U die de wereld mooi gemaakt heeft, u die ons ook beloofd heeft dat het eenmaal vol zal zijn van licht en vrede en waarheid. U wilt ons in de gebrokenheid van nu ook richting wijzen. U wilt ons ondersteunen, door uw geest leiden. En daarom bidden wij, geef ons ontvankelijkheid voor dat woord. Laat uw geest zijn werking doen in onze harten, groot en klein. Dat dat voor mensen onmogelijke toch gebeurt, want het lukt ons niet eens om onze aandacht erbij te houden en die woorden echt in ons hart op te nemen, ook dat is iets van u. Mag het geheim zijn van uw geest, dat in deze dienst mensen aangeraakt worden door uw woord, uw nabijheid ervaren en dat wij samen als gemeente, maar ook ieder afzonderlijk, dat wij bemoedigd worden. En dat wij in onze gezinnen en relaties, op ons werk en op school, moed mogen verspreiden, hoop uitstralen, licht laten zien. Niet omdat wij zelf zulke lichten zijn, maar omdat uw woord ons hart verlicht. En uw genade ons volmaakt met iets wat niet van beneden is van onszelf, maar wat van boven komt. Het woord van uw waarheid dat licht en hoop uitstraalt in een wereld vol van duister. Zo willen we deze dienst in uw handen neerleggen. Wees met ons in spreken en in luisteren. Stuur en leid ons zo dat uw gemeente gebouwd wordt en dat wij toegerust worden om positief in deze wereld te staan met de boodschap van het evangelie. Wilt u alles wat dat tegenwerkt, wilt u dat verbreken in onze harten. En wilt u opbouwen uw gemeente, uw koninkrijk, ook bij ons. Dat bidden wij u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan zal nu eerst de schriftlezing plaatsvinden uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 5, vers 1 tot 10. We antwoorden daarop met het lied uit Weerklank 81, vers 1, 2 en 3. Een grote hoge priester, de hemel doorgegaan, is voor de troon gaan staan. Dat is een berijming van de gedeelte van de Hebreeënbrief. En dan is daarna de gelegenheid voor de zondagschool om op hun plek ook te bezig te zijn met het evangelie. Eerst is er de collecte en daarna de schriftlezing.
Hebreeën 5, vers 1 tot 10. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, is ten dienste van mensen aangesteld, met het oog op de dingen die bij God zijn, die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is hij hoge priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek.
Thank you.
Straks, na het amen van de preek, zingen wij Psalm 62, vers 4 en vers 5 in de nieuwe berijming. Wees stil, mijn ziel, tot God, uw Heer. De tekst voor de preekgemeente is uit dit gedeelte, Hebreeën 5, daarvan vers 8. Die raadselachtige woorden. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de Bijbel neemt ons vandaag mee naar de alledaagse praktijk van het leven, want het gaat over lijden. Niemand vindt het leuk om het daarover te hebben en toch krijgen we er allemaal mee te maken. De een wat vroeger in het leven en de ander misschien wat later. En misschien zit je er op dit moment wel middenin. Misschien zijn er wel mensen die het een beetje ongemakkelijk vinden om het in de kerk te hebben over lijden. Want je gaat toch naar de kerk om er een goed gevoel aan over te houden. Nou, uiteindelijk is dat natuurlijk ook zo. Want de kern van het evangelie gaat over verlossing en genade en eeuwige heerlijkheid. Maar de Bijbel verzwijgt nergens de werkelijkheid van lijden en zonde en dood en laten wij dat daarom ook maar niet doen. Trouwens, je moet wel een paar knoeperts van oogkleppen op gaan zetten om in deze wereld langs het lijden heen te kunnen kijken. Alleen op social media ziet de wereld er leuk en perfect uit, maar de bare werkelijkheid van deze wereld is toch wel anders. Een wereldwijde pandemie die al miljoenen dodelijke slachtoffers heeft gemaakt en vele jonge mensen in langdurige longpatiënten heeft veranderd. Een wereld waarin 50 miljoen mensen op de vlucht zijn van huis en haard. Een wereld waarin honderden miljoenen elke dag honger lijden. Een wereld die opwarmt in een tempo dat de wetenschappers zich verbaasd afvragen waar dat stopt en wat dat voor gevolgen heeft voor onze levenssfeer. Een wereld vol van dreiging, waarin oorlogsgeweld een zee van lijden lostrekt. En dan hoef ik natuurlijk alleen maar het woord Oekraïne te noemen, maar er zijn ook wel andere plekken waar het misschien wel net zo erg is. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Overal in de praktijk van ons leven vind je de sporen terug van het lijden. En het komt natuurlijk allemaal nog veel dichterbij als dat lijden binnenkomt in je eigen leven. Als je naam en rugnummer erbij kunt noemen. Toen en toen heb ik die zware operatie ondergaan. En toen heb ik mijn ouders verloren. En ga je er rustig over nadenken, dan kan eigenlijk iedereen wel iets opnoemen waar je echt aan geleden hebt. Nou kan dat wel heel verschillend zijn. Van liefdesverdriet tot psychisch lijden. Van intense rouw tot onbegrepen raadsels op je levensweg. Van pesten op het schoolplein tot dementie in het verpleeghuis. Van mislukte plannen tot verwachtingen die nooit uitkwamen. Van onopzettelijke fouten waar je slachtoffer van werd, tot misdadig opzet om jou kwaad te doen. Van verkeelde liefde tot keiharde afwijzing. Zo trekt het lijden zijn sporen in je leven. Zo blijven er littekens over die je nooit meer kwijtraakt en die een ander misschien niet eens kan zien. En als al dat lijden nou ook nog ergens voor dient, dan was het misschien een beetje makkelijker te dragen. Dan doe je het nog ergens voor. Denk bijvoorbeeld aan de gewonde soldaat die oorlogsinvalide wordt en nooit meer helemaal opknapt. Dan kun je toch nog zeggen, hij heeft dat offer gebracht om zijn volk te bevrijden, om mensen te beschermen. En dan is het natuurlijk ook nog wel heel erg. Maar dan krijg je er waardering voor, dan doe je het nog ergens voor, dan heeft het ergens zin. Maar de grote moeite met heel veel vormen van lijden is dat het zo zinloos lijkt. En dat is precies ook het punt waar het over gaat bij het euthanasiedebat in Nederland. Want in Nederland kun je euthanasie aanvragen. Bij zoveel lijden, zo redeneren mensen dan, is je leven zinloos geworden. En dan, nou ja, dan moet er ook een moment zijn dat je kunt zeggen, nou hoeft het niet meer. Want lijden en zinloosheid liggen dan heel dicht bij elkaar. Misschien is het wel bijna hetzelfde geworden. En daarom, gemeente, hier in de kerk, anderen misschien met ons verbonden, daarom is Hebreeën 5 zo bijzonder. En is vers 8 zo raadselachtig. Want het gaat hier ook over lijden. Maar het blijft niet steken in onbegrepen zinloosheid. Er loopt in vers 8 een lijn van het lijden naar het leren van gehoorzaamheid. En de conclusie is hier niet, trek er de stekker maar uit bij zoveel lijden. Maar de conclusie is, door die lijn van lijden naar gehoorzaamheid, is Jezus de oorzaak van eeuwig heil geworden. Een positief eindresultaat dus. Nou zou je meteen kunnen denken, het lijden van Jezus is zo bijzonder, zo uniek, daar kan je toch het lijden uit de praktijk van ons leven niet mee vergelijken. Kijk ook nog maar naar het eindresultaat, hoe die lijn van lijden naar gehoorzaamheid bij de Heer Jezus uitkomt, bij de volle winst van zijn volbrachte werk, dat hij oorzaak van eeuwig heil is geworden. Nou, dat kan je toch ook niet zeggen van het lijden dat wij doormaken. Kunnen wij dan in de praktijk wel iets met dit stukje uit Hebreeën 5? Natuurlijk kan je zeggen, we kunnen ermee instemmen, want het is toch het fundament van het geloof dat Jezus is gestorven en dat hij is opgestaan en dat ieder die dat gelooft eeuwig leven heeft in zijn naam. Geweldig, dat is gelukkig positief nieuws in een wereld waar zoveel duisternis heerst. En dat evangelie roept je ook op om met heel je hart te vertrouwen op de Heer Jezus als de verlosser en de koning van je leven, oké. Maar kan je daar dan verder nog wat mee? Zou er voor ons ook een lijntje kunnen lopen van de verdrietige praktijk van het lijden waar we allemaal vroeg of laat in ons leven mee te maken hebben, naar een soort positieve uitkomst? Of is en blijft het lijden van christenen in deze wereld zinloos? Op zijn best een onoplosbaar raadsel. Je snapt er niks van, maar je hoopt dan maar dat het nog wel ergens goed voor zal zijn. Nou, met al die vragen in ons achterhoofd, luisteren we naar Hebreeën 5. En om te beginnen dan kort eerst even iets over de eerste lezers van de brief. Het is niet helemaal zeker, maar veel uitleggers gaan ervan uit dat de brief aan de Hebreeën is geschreven aan de gemeente in Rome. Want het is bekend dat die gemeente in Rome, dat die bestaat uit natuurlijk uit heidenen, mensen die eerder de God van Israël niet kenden in Rome, maar dat er ook veel mensen met een Joodse achtergrond bij zitten. En de Hebreeënbrief staat zo vol met verwijzingen naar het Oude Testament, dat je er helemaal niks van zou snappen als je daar niet in thuis bent. En die gemeente, waar dus zoveel Joodse christenen in zitten, is vol enthousiasme begonnen toen ze tot geloof kwamen in de Heer Jezus. Maar inmiddels is het een aantal jaren later, de eerste liefde verflauwt en de motivatie van velen zakt in. Je ziet steeds meer mensen die hun plekje in de kerkdienst leeglaten. En anderen beginnen zich af te vragen wat ze nou toch hebben aan zo'n geloof, waar je in de praktijk van het gewone leven niks mee kan. Want ze ervaren het toch maar zo, dat je als christen er mooi alleen voor staat op je werk en in de buurt waar je woont. Rome, dat weet je toch wel, Rome dat is de stad van brood en spelen. Zeker hoor, er is in Rome ook vrijheid van godsdienst. Iedereen moet zijn eigen god of goden maar aanbidden, zolang je tenminste ook maar de keizer als god aanbidt en de staatsgodsdienst respecteert. Doe je dat niet, dan staat vervolging, gevangenstraf of eventueel de dood je te wachten. En die christelijke gemeente in Rome, die hebben geen fantastisch mooie kerk of zo. Die komen bij mensen aan huis samen of ergens in een saai zaaltje of zo. Dat is geen vergelijk Met die prachtige, monumentale Joodse synagoge die ze toen in Rome al hadden. Echt niet vreemd dus dat je als Joodse christen bij jezelf op een keer gaat denken. Eerst zat ik in die prachtige, mooie synagoge en nu zit ik bij die schamele gemeente van Christus. Zit ik hier wel goed? Tel daarbij nog op dat juist in die tijd de eerste christenvervolgingen in Rome gaan beginnen. En je begrijpt hoeveel druk erop staat. Hun alledaagse leven is vol van lijden. En ze vragen zich af, waar doe ik het allemaal voor? Heb ik mij niet vergist? Is dit wel de moeite waard? Wat levert het me nou eigenlijk op? Met lijden en de verdrukking maakt hen moedeloos. En het knaagt aan hun geloof en hoop en liefde. Nou, als je dat zo vanmiddag zo aanhoort, dan moet het toch niet moeilijk zijn om allerlei dingen te herkennen die speelden in de tijd van toen, die ook nu in onze tijd spelen, waar we misschien zelf ook mee worstelen. Want meer en meer lijkt de situatie van christenen van nu in Nederland toch in bepaalde opzichten echt wel op die van de gemeente van de Hebreeënbrief. Want wij leven toch in een tijd waar velen zijn afgehaakt en anderen steeds meer moeite krijgen om nog naar een kerk te gaan. En wat misschien nog veel erger is, om nog in God te geloven. En wat kan je dan zeggen tegen zo'n afkalvende gemeente? Tegen christenen waar de druk er keihard op staat? Tegen mensen waarbij het vuur langzaam uitdooft in hun hart. Het voert te ver om de hele Hebreeënbrief met u en jou door te lopen. Dus ik vat die boodschap maar heel kort samen. Het medicijn tegen alle moedeloosheid en het inzakkende geloof is dit ene. Zie op Jezus. Denk maar aan het bekende hoofdstuk 12 van de Hebreeënbrief met het beeld van die hardlopers in de renbaan. Daar staat, leg af alle last en de zonde en zie op Jezus alleen, daar heb je het. Want alleen zo, ziende op Jezus, lukt het om de loopbaan van begin tot eind rond te lopen. Zie op Jezus. Dat is de kern van de Hebreeënbrief en dat zie je hier in hoofdstuk 5 ook terug. Wat wil dit hoofdstuk ons dan laten zien van Jezus? Waar valt hier de nadruk op? Nou, allereerst zegt vers 8 dat Jezus de Zoon is. De ene, unieke Zoon van de Hemelse Vader. Op een unieke manier verbonden met de Vader. Geliefd door de Vader. Eén met de Vader. En deze unieke Zoon van de Vader is ook gezonden door de Vader. Daar gaat het over in hoofdstuk 1 tot 4. Op allerlei manieren komt het werk van Jezus naar voren als het werk van de Zoon die de heerlijkheid van de Vader verliet om op aarde de weg van het offer te gaan. En in het begin van Hebreeën 5 komt dat terug door de sterke nadruk op Jezus als hoge priester. De hoge priester die niet een ander dier of offer meeneemt om dat te offeren, maar die zichzelf offert. Omdat hij is de hoge priester en tegelijk het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En nou zeg ik het even wat anders. Hier wordt dus een dikke streep eronder gezet dat Christus de heerlijkheid van de hemel verliet om op aarde te gaan de weg van het offer. En lijden. Sterven. Nou, dat is bijzonder. Van de werkelijkheid van de hemelse heerlijkheid. Uniek bij de Vader, geliefd door de Vader. Naar de werkelijkheid van het bittere aardse lijden en de dood. Dat kleurt het lijden van Christus. Van ver boven ons tot heel dicht naast ons. En dan nog daarbij, het lijden van Jezus is geen toeval, maar opdracht. Een opdracht die Jezus van de Vader heeft gekregen die hem zond. Een opdracht die hij in gehoorzaamheid aanvaardt. Over die gehoorzaamheid straks nog meer, maar eerst nog terug naar het lijden van Christus. Want dat is natuurlijk wel snel gezegd, maar kunnen we daar iets van aanvoelen van dat lijden? Eerste lijdenszondag, we gaan de lijdenstijd verder in met elkaar. Kunnen we iets van dat lijden van Jezus wat concreter in beeld krijgen voor onszelf? Kan je er iets van wegen, zodat het meer diepte en betekenis krijgt? Nou, je voelt misschien aan dat is best moeilijk. Probeer maar eens eerst in te leven in het lijden van iemand die je heel goed kent. Al ben je ook nog zo vertrouwd met elkaar, het is en blijft heel moeilijk om er echt in te komen wat die ander meemaakt, die zo moet lijden. En voor diegene die lijdt, is het ook best heel moeilijk om daar woorden aan te geven. Want hoe vaak hoor je niet de verzuchting, je moest eens weten wat ik diep in mijn hart allemaal voel, maar ik kan het niet zeggen. Als wij nou als mensen het al moeilijk vinden om ons echt in te leven in het lijden van een ander, dan geldt dat toch zeker ook voor het lijden van Christus. Om dat eerlijk in al zijn zwaarte en diepte in beeld te krijgen, wie zal daar de woorden voor vinden? Laten we ons op dat punt dan maar eens aansluiten bij wat onze belijdenis ervan zegt in de Heidelbergse Catechismus, zondag 15. Dan wordt het lijden van Jezus zo omschreven dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van het hele mensengeslacht, lichaam en ziel gedragen heeft. Wow. Nergens dus een plek voor Jezus om dat lijden even te ontlopen. Nooit een tijd om even te pauzeren. Zijn hele leven door. Moet je eens meenemen voor jezelf. Kijk het nog eens na, zondag 15, Heidelbergse Catechismus. Heel het leven op aarde voor Jezus is lijden. En de spits van de pijn zit in de veroordelende reactie van God op de zonde. En dat draagt Jezus in lichaam en ziel. Dat is toch iets om stil van te worden. Dat is iets om in deze lijdenstijd voor jezelf nog eens verder over na te denken. En als je dat een klein beetje in beeld gaat krijgen, dan hoop ik dat je voelt dat dat lijden van Jezus niet losstaat van jou en mijn leven. Want het valt je toch wel op als de catechismus dat zo onder woorden brengt. Dat de diepe wortel van het lijden van de Heer Jezus, dat is de toorn van God over de zonde. En zonde, ja, dat had Jezus zelf niet. Dat is onze zonde. De zonde van jou en mij. En als er nou iets zinloos is, dan is dat de zonde. Want waarom zou je nou iets fout doen, als je het ook goed kan doen? Dat is toch zinloos? Waarom zou je haten, als je ook kunt liefhebben? Dat heeft toch geen zin? Waarom zou je God willen verlaten, als je in een paradijs met hem kan leven? Dat heeft toch geen zin? Zonde is zinloos. En als Jezus uit de heerlijkheid van de hemel gekomen is om op aarde te lijden en te sterven voor de zonde, maakt dat dan zijn lijden niet bij uitstek zinloos? En is dat nou precies ook niet wat de duivel hem voorhoudt bij de verzoeking in de woestijn? Waarom nou toch, Heer Jezus, die vreselijke zinloze weg van het lijden als knielen voor de duivel ook kan? Dat is toch veel makkelijker? En toch doet Jezus dat niet, want hij leert gehoorzaamheid uit hetgeen hij heeft geleden. Hij trekt een lijn van het lijden waar zoveel zinloosheid in is opgesloten, naar de gehoorzaamheid aan de wil van zijn hemelse Vader. Het is wel een hele diepe uitspraak. Uit dat lijden leert Jezus gehoorzaamheid. Moet je even over nadenken. Moest Jezus nou nog iets leren? Ja, leren. Niet in de zin van kennis maken met iets wat nieuw voor je is, want de Heer Jezus wist natuurlijk al lang wel wat gehoorzaamheid was. Maar leren in de zin van in de praktijk brengen. Leren door te doen. Zoals je alleen kan leren fietsen of kan leren lassen door het te doen. Leren ook in de zin van oefenen om het steeds beter te kunnen doen. Dan krijg je het beter in de vingers als je het vaker doet. Ik kan het ook anders zeggen. Zijn lijden maakt de Heer Jezus des te meer gemotiveerd om gehoorzaam te gaan op de weg die zijn hemelse Vader hem wijst. En voel je wel hoe bijzonder dat is. Ik was er helemaal van verwonderd toen ik dat ontdekte bij het maken van deze preek. Want zeg nou zelf, hoe vaak kom je dat nou tegen? Is het niet zo dat wij in de praktijk het volgende zien, dat iemand door het lijden minder gemotiveerd raakt, minder gehoorzaam wordt, minder verbonden met God? Maar bij Jezus groeit dat juist, onder de druk van het lijden. En wat is daar nou het geheim van? Wat kunnen jij en ik daar nou van leren? Bestaat er ook voor ons een lijntje vanuit de werkelijkheid van het lijden dat jij en ik meemaken, met alle zinloosheid die je daarin kunt ervaren, naar meer gehoorzaamheid, meer motivatie, meer verbondenheid met God? Daar heb ik wel een tijd over lopen peinzen. Want in de directe tekstomgeving van Hebreeën 5 vind je daar niet meteen een antwoord op. Toch ga je er wel iets van ontdekken als je let op de Heer Jezus in de diepste momenten van zijn lijden. En dan denk ik heel concreet aan Gethsemane en Golgotha. Gethsemane, weet je wel, dat is nog voordat hij aan het kruis komt. In Gethsemane lees je dat de Heer Jezus angstig wordt als hij het volle gewicht van het lijden dat voor hem ligt op zich af ziet komen. Je kunt dus absoluut niet zeggen dat Jezus ons leert om het lijden maar zoveel mogelijk weg te stoppen. En niet aan te denken en te verdringen of zo. Jezus ziet het onder ogen in Gethsemane. En hij wordt zeer beangst. Een christen hoeft niet stoer te doen in tijden van lijden. Alsof het jou niet raakt of zo. Alsof je daar wel boven staat. Alsof het niks voorstelt als je maar goed genoeg gelooft. Jezus wordt zeer beangst. Het raakt hem diep. Zweet en bloed drupt op de aarde. Maar Jezus doet nog meer dan alleen lijden. Hij bidt ook. Vader, als u het wilt, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie je het? Jezus zoekt zijn kracht in de verbondenheid met zijn hemelse Vader. En vanuit die overgave aan God groeit zijn motivatie om de weg te gaan die zijn Vader hem wijst. Dat is het eerste. De biddende verbondenheid met God. Die laat de gehoorzaamheid van Jezus groeien midden in de werkelijkheid van het lijden. En dan het tweede. Daarvoor neem ik u en jou mee naar Golgotha. Het lijden van Jezus komt op zijn dieptepunt. En in het diepste duister dat de wereld ooit gekend heeft, klinkt zijn stem. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij blijft stil, daar komt geen antwoord. Het lijden is dan niet ineens voorbij voor Jezus, maar het gaat in volle hevigheid door. Maar Jezus doet nog meer dan alleen lijden. Vlak voordat hij aan het kruis gaat, kijkt hij Petrus aan, zijn vriend die hem verloochend heeft, die hem heeft laten vallen. En de ogen van de Heer Jezus kijken naar het hart van Petrus. En Petrus is diep beschaamd. Met bittere tranen maakt hij dat hij wegkomt. En even later, als hij aan het kruis geslagen wordt, bidt Jezus: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En midden in zijn lijden heeft Jezus oog voor de misdadigers die links en rechts van hem gekruisigd worden. En als een van hen een beroep doet op zijn barmhartigheid, dan zegt Jezus: heden nog, zul je met mij in het paradijs zijn. En nog iets later ziet Jezus zijn moeder Maria onderaan het kruis staan. En hij zorgt dat zij een plek krijgt in huis bij de later apostel Johannes. Wat zie je in al die dingen gebeuren? De goede herder heeft oog voor zijn schapen. Hij kijkt ze aan. Hij zorgt voor hen, hij bidt voor hen, hij houdt van hen. En hij laat hun zijn liefde persoonlijk merken. Dat is het tweede. De liefde voor de schapen maakt dat de goede herder des te meer gemotiveerd is om de weg van het offer tot het einde uit te lopen. Want zo zal hij zijn, de oorzaak van eeuwig heil. Zo hebben de schapen van zijn kudde eeuwig leven in zijn naam. Zo zal niemand ze ooit nog uit zijn handen kunnen rukken. Naar mijn stellige overtuiging ligt in die twee dingen het geheim. Het eerste, de biddende verbondenheid met God. En het tweede, de hartelijke liefde voor de schapen. Daardoor groeit de motivatie van de Heer Jezus om gehoorzaam te gaan de weg van het lijden. En daardoor is de Heer Jezus des te meer vastberaden om het vol te houden tot het einde toe, het bittere einde. Wat daarna wordt, een doorgang naar de eeuwige heerlijkheid. Nou snap ik wel dat er natuurlijk geen mens is die precies kan nadoen of kan overdoen wat Jezus gedaan heeft. Gelukkig hoeft dat ook niet. Zijn lijden was verzoenend lijden, om de toorn van God over de zonde te dragen. Zijn lijden was plaatsvervangend lijden, om in jouw en mijn plaats te gaan staan, want het was toch onze zonde. Zijn lijden, kortom, is uniek lijden. En toch geeft zijn lijden ons ook een geweldige en bemoedigende sleutel in handen, hoe we met ons eigen lijden mogen leren omgaan. Want in Jezus' naam mogen ook wij die biddende verbondenheid met de Heere God zoeken. In de hartelijke overgave aan Hem. En op grond van de hartelijke liefde van de goede herder voor zijn schapen, mag ook ik met de ogen van mijn hart omhoog kijken. Om diep in de ogen van God te kijken. Zodat ik mij eeuwig geliefd weet. En net als de Heer Jezus zelf, mogen wij daar ook onze motivatie uitputten. Ook in tijden van afzwakken en afkalven van geloof en kerk. En net als de Heer Jezus, mogen wij de barre werkelijkheid van het lijden gebruiken om vastbesloten nog dichter bij de Heere God te willen leven. Omdat je soms letterlijk aan den lijve ondervindt dat je niet zonder Hem kunt leven. Misschien dat er wel mensen zijn die op dit punt zeggen, ik zit er middenin. Ik zit er middenin in het lijden. Het omgeeft mij als een donkere muur waar ik niet meer overheen kan kijken. Dat kan. En het klinkt wel mooi wat u zegt, dominee. Maar het lukt mij niet om die lijn te trekken van mijn persoonlijk lijden naar de gehoorzaamheid aan God en daarin te groeien. Ik ben gewoon te moe. Ik ben lam geslagen. Ik kan niet meer bidden. Ik voel niet meer dat God bij me is. Ik weet niet eens meer of ik Hem mijn Vader kan noemen. Net als Jezus in Gethsemane deed. En dan zeg ik inderdaad, zo is lijden. Het snijdt je af van levensvreugde en van geloofsblijdschap. Het snijdt je af van God. Je raakt er moe en futloos van. En je ziet overal tegenop. Maar dan zeg ik tegen u en jou, kijk nou nog een keer naar Jezus. Midden in die grote godsverlatenheid van het kruis blijft hij psalmen bidden. Hoor maar, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat psalm 22. En vlak voor Gethsemane heeft Jezus met zijn discipelen het avondmaal gevierd. En aan het slot daarvan, in de liturgie daarvan, zingen ze samen het Hallel, het groot Hallel, psalm 115 tot 118. Psalmen om God te prijzen. Leer dat van Jezus. Neem dat maar over van hem. Zing psalmen. Want psalmen zingen is ook psalmen bidden. In de psalmen heeft God woorden laten opschrijven waarmee je je angst eruit zingt. En waarmee je de lof van God erin zingt. In je ziel, in je hart. En er zijn misschien ook nog wel andere geestelijke liederen die hetzelfde effect hebben. Zing ze maar. Bid ze maar zachtjes voor jezelf. En als je misschien niet meer zingen of bidden kan, zet de zender op of een cd of laat anderen bij je komen die het voor je zingen. En nou hoor je mij niet vertellen dat de diepte van het lijden waar wij als mensen doorheen kunnen gaan, dat dat dan ineens geen pijn meer doet. U hoort mij ook niet zeggen dat je dan geen angst meer hebt of vertwijfeling of vragen. Maar ik weet zeker dat je dan wel hebt een heiland die naast je staat. Een hemelse vader die voor je zorgt. Heilige Geest die tot diep van binnen in je hart je troost. En dan kan het misschien best wel eens even tijd kosten om dat te leren. Maar het is net als met het leren van Jezus. Dat hij gehoorzaamheid leert uit hetgeen hij heeft geleden. Dat leren van ons, ja, dan moet je in de praktijk, daar moet je mee bezig zijn, mee oefenen. En hoe meer je het doet, hoe beter het lukt. Zodat je tenslotte ook met Paulus nog mee kunt belijden in Romeinen 8. Ik ben ervan verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dat is niet om het lijden te minimaliseren, alsof dat allemaal niks voorstelt. Weeg het maar ten volle, zoals jij het ervaart. Of met de woorden van Psalm 56, tel al je tranen maar en stop ze één voor één in de fles bij God, zodat ze niet vergeten worden. En zoek dan de biddende verbondenheid met God. Zoek dan de liefdevolle ogen van de goede herder, die ook jouw hart aanzien. En geef je daaraan over. Laat je daardoor bemoedigen. En ga daardoor des te meer gemotiveerd mee op weg achter Jezus aan naar zijn heerlijk koninkrijk dat komt. En dan mag je jezelf hier en nu gekoesterd weten in zijn nabijheid en zijn liefde. Voor straks heeft hij een eeuwig vaderhuis met veel woningen voor je klaarstaan, waar alle tranen en lijden voorbij zijn. En hier en nu schenkt hij je zijn geest om je te troosten en te leiden, te volharden. Het vol te houden in een wereld die zo gebroken kan zijn als die van ons. Ziende op hem, mogen we gaan achter hem aan. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God in de hemel, wat een ongedacht, groot en rijk evangelie. Dat u zo dicht bij ons komt. Ook in ons lijden en verdriet. Dat u ons ook wilt verlossen van alle zinloosheid en moeite. Dat u ons wilt vasthouden in armen van eeuwige ontferming. Laten we daaruit niet wegglippen, maar ons eraan overgeven. Daarin onze kracht en troost en steun zoeken. Help ons er ook voor elkaar te zijn en voor anderen om ons heen. Tot bemoediging, tot hoop en een stukje nabijheid. Dat de eenzaamheid, de diepe eenzaamheid, doorbreekt. Gaat u verder met ons mee, de week in. U weet wat we nodig hebben als de scholen weer aangaan. Wees met de jongens en meisjes in de klassen, met hun onderwijzers en onderwijzeressen, met de jongelui die naar de middelbare school gaan en andere opleidingen. Geef hen uw trouw te ervaren. En mogen ook zij daar lichtdragers zijn op de plek waar u zich stelt. Geef dat ook aan ons allemaal. Thuis, op ons werk, de plek waar we wonen en ook als gemeente, dat we er mogen zijn voor elkaar, maar breder nog dan dat alleen, dat wij ook mogen zijn als gemeente voor de omgeving waar u ons een plek heeft gegeven. En dat zo iets van het licht van uw koninkrijk en de warmte die daarbij hoort uitstraalt in deze kille, koude en gebroken wereld. Wij danken u, Heere, voor het goede dat u ons deze zondag heeft willen geven. Gaat u verder met ons. In het bijzonder bidden we voor broeders en zusters, voor jonge mensen die het lijden aan den lijve ondervinden. Of die zich zo machteloos voelen en toekijken hoe anderen in hun nabijheid zo diep erdoor moeten. Geef bemoediging, geef kracht van boven. Laat uw nabijheid er zijn. En mogen we zo elkaar ook aan u opdragen. Zo, Heere, willen we elkaar in uw handen neerleggen. En bidden om uw zegen en uw trouw over ons leven. Laat uw woord meegaan in ons hart. En daar een zaadje zijn dat op uw tijd verder groeit en tot bloei komt. We danken u voor het goede van deze zondag. We bidden om uw trouw en uw nabijheid. Hoor ons bidden en danken in Jezus' naam. Amen. Als inleiding op de belijdenis van het geloof zingen we nu van Psalm 103, het derde vers in de nieuwe berijming. Hij is een God van liefde en genade. Na de belijdenis van het geloof zingen we tot slot van Psalm 72, het tweede vers, de bergen zullen vrede dragen. Laten wij ons geloof in God op deze middag belijden met de woorden van artikel 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Deze woorden, ik hoop dat u ermee instemt in uw hart. Want er is niemand in de hemel of op de aarde onder de schepselen die ons meer lief heeft dan Jezus Christus, die, hoewel hij in de gestalte Gods was, zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht voor ons heeft aangenomen en aan zijn broeders in alle opzichten gelijk geworden is. Laten we hem niet loslaten om een ander te vinden of te zoeken zonder die ooit te vinden. Want toen God hem ons gaf, wist hij heel goed dat wij zondaars waren. Daarom roepen wij naar het gebod van Christus de hemelse Vader aan, door Christus onze enige middelaar, zoals ons in het gebed des Heren geleerd is. En we zijn ervan verzekerd dat de Vader ons alles zal geven wat we hem bidden in Christus' naam. Amen. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere onze God, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. Yeah.